Oh, ik bedoelde, ik zet hem aan. Maar heel enthousiast.
Ik knalde hem erin.
Moord. Lust.
Hallo.
Hi.
Welkom weer bij deze nieuwe aflevering van
Moordlust, de podcast.
Nee, we hebben niks anders wat Moordlust heet.
Nou, we willen nog steeds een boek schrijven hiermee. Dus als jij een uitgeverij hebt...
Dat is waar, een Moordlustboek. Ja, goede ideeën hebben we daarover.
Ja. Over boeken gesproken. Oh, dit was echt... Nou, goed, vertel.
Nou ja, wij zijn nog steeds heel erg blij met onze samenwerking met Storytel.
Ja, ja, want het maakt ons ook gezond.
Nou ja, mij dus echt.
Ja, ik zeg mij niet, jou.
Nou ja, jij hebt ook wel eens benoemd dat je het wel fijn vond met wandelen. Of dat Aard dan een rondje ging wandelen. Okay, ja. Maar ik heb dus wel eens, nou had ik laatst ook, dat ik mijn boek net niet uitgeluisterd kreeg in de auto. En het was zo spannend.
Mm-hmm.
En toen dacht ik ook, ja weet je, ik loop gewoon even nog een rondje. Of ik loop gewoon naar de supermarkt.
Een rondje van de zaak.
Naar de supermarkt.
Dat doe jij nou, hè? Ja. Eens naar de supermarkt lopen.
Dat is helemaal niet ver vanuit hier. Maar toch ga ik altijd met de auto vaak, omdat ik dan ook voor heel de week...
Wasmiddel en zo.
Ja, ja, en voor heel de week ga. Maar nu heb ik dan wel eens dat ik denk, oeh, dat kan ik, hè. Als je dan nog zo'n half uurtje moet, denk ik, oeh, loop ik nog even een rondje om. Of tijdens het koken zet ik het ook wel eens
op. Ja, ik wilde net vragen, hou je het dan ook aan tijdens boodschappen doen? Of zet je dan wel even uit, want straks dan...
Nou ja, laatst liep ik in de appie en toen vond ik het toch heel moeilijk om me te concentreren op het verhaal. En wat ik moest hebben. En om geen mensen omver te lopen, want die neiging heb ik sowieso altijd al een beetje.
Ja,
dat ik dan zonder te kijken rondloop en tegen iedereen aanloop.
Zo gevaarlijke meid.
Ja, ik weet het. Maar ja, dat wilde ik nog even kwijt, want ik benoem altijd dat ik Storytel heel fijn vind om in de auto te luisteren. Maar het helpt me dus ook wel met mijn rondje en mijn dagelijkse beweging. Want toch vind ik anders, ja, je kan ook wel zonder iets rondoplopen, maar ik vind dat toch lekkerder.
Kan lekker rondjes lopen. Ja. Maar dat kan wel beter. Ja, met muziek kan het ook, maar met Storytel heb je toch win-win eigenlijk.
Ja, en vooral als het dan een spannend verhaal is, merk ik dat ik...
Nou, dan denk je dat je echt achtervolgd wordt.
Ja, dan moet vooral hier in het park alleen rondlopen.
Weet je wat leuk zou zijn? Als je dan een boek gaat lezen op Storytel, maar dan eigenlijk een boek wat gebaseerd is op waar gebeurde feiten of een waar gebeurde plekje.
Ja.
Dat je bijvoorbeeld een boek leest wat in Amsterdam zich afspeelt, dan ga je wandelen in Amsterdam en dan hoor je allemaal dingen van Storytel die zich daar plaatsvinden. Dan begeef je helemaal in de wereld daar.
Oeh, dat is ook weer een goed idee. Een
soort VR-achtige taferelen.
Ja, of dat je zo'n route dan moet lopen of zo.
Ja.
Oh, dat is eigenlijk echt een goed idee.
Ja,
zo. Nou, niemand jat dit idee.
Neem maar patent. Ik heb het net aangevraagd. Hoor je dat?
Ja, maar ik weet niet of je het hoort, maar Anne was gelijk de patent aanvragen.
Ja, aan tikken.
Nee, maar willen jullie nu zelf een Storytel proberen? Dat kan.
Voor 30 dagen. En dan moet je naar story.tel.
Het ging bijna goed al. story.tel/seksologen met 2.
Oh, ik wilde nog een extra puntje doen inderdaad.
Nee, en daar kan je het zelf proberen of je het wat vindt. En laat ook zeker weten of je dit idee wat vindt, dan gaan we erachteraan.
Ja, dan gaan we er wat mee doen.
Ja.
Ja. En ook of je Storytel en welke boeken jij luistert. Want dan...
Oeh ja, daar kan je wel tips uitdelen.
Ja, dan kunnen we zo'n community starten. Via het contactformulier, altijd alles welkom.
Goed. Jij hebt vandaag weer een zaak voor ons.
Ja. Hele leuk. Moet ik de naam zeggen al?
Ja, volgens mij is er al een... Heb jij tegen mij, je hebt me toen laten kiezen. Ja,
off record.
Ja, oh, was er off record.
Ja.
Ik weet dat het iets met een dentist was.
Ja, The Deadly Dentist.
Oeh, dat klinkt heel leuk. Is niet gezellig waarschijnlijk. Ja, ik hoop niet dat mensen bang zijn voor de tandarts.
Nee, nou, weet je, het is niet... Ik zal al verklappen, het is niet iemand die op de tandartsstoel vermoord wordt.
Ah, jammer.
Ja.
Ja, wat een goed horrorverhaal.
Ja, echt wel, dat je daar zo ligt en dan zo...
Fijn voor de mensen die dus wel bang was.
Ja, ja. Oh, weet je dat ik vroeger trouwens... Ik had heel veel gaatjes in mijn mond. Ik snoepte helemaal. Ik poetste echt supergoed mijn tanden. Ik verzorg mijn tanden echt fucking goed. Hè? Mijn tanden zijn maar alles. Naast Willem. En mijn man nou. Ja, goed. Maar als ik een gaatjes had... En dat is gewoon, dat is niet door snoep dus. Maar dan wilde ik zonder verdoving dat ze dat gingen... Want ik vond dat zo lekker kietelen.
Echt?
Ja, creepy.
Ja, ik had als kind dus nooit gaatjes. En ik was niet... Ja, ik deed mijn tanden wel poetsen en zo. Maar ik deed niet extra veel boeiend.
Nee.
Maar nu op later leeftijd heb ik soms wel gaatjes. Maar ik doe ook altijd zonder verdoving. Maar ik vind het ook gewoon overdreven.
Nou, nu doe ik met... Ik heb nu geen gaatjes. Maar als ik iets aan mijn tanden heb of in mijn mond... Of als ik ergens verdoving kan vragen, neem ik het wel. Omdat ik dat gewoon lekker vind.
Oh ja, nee. Ik vind het altijd zo overdreven. Ik vind het altijd oplichterij. Ik denk, dat ken ik wel aan.
Ja, nou ja, je betaalt toch ook niet extra voor, toch? Het is een beetje gewoon...
Ja, misschien een beetje, maar daar gaat het me niet om.
Oh, nee.
Ik denk, dan zit ik de hele dag met die verdoving, terwijl die pijn, pijn is maar effe.
Ja.
Het is niet... Ja, ik vind het niet echt pijn. Maar dat is natuurlijk ook... Ik denk dat iedereen... Ik denk ook, geloof ik echt wel dat iedereen een andere pijngrens heeft.
Ja, ja, dat geloof ik niet. Dat is gewoon zo.
Ja.
Toch? Ja. Ja, en natuurlijk ook wat je... Als je een wortelkanaalbehandeling gaat doen, dan
maar
snap
dan
ik
moet
dat
je... het, denk ik ook ja. wel. Ik denk ook niet dat je dan veel keus krijgt.
Nee. Zijn trouwens voor de mensen alvast even... Die dit misschien niet weten, dan help ik je hierbij. Als je bang bent voor de tandarts, er is 1 tandartspraktijk, volgens mij in Nederland, of 2.
Ja, dat zijn speciale.
Het, ja, waarbij je het onder narcose kan doen.
Ja, maar ook speciale tandartsen
ja, die gespecialiseerd nou zijn daarin.
Ja, die daar echt opleidingen en zo voor doen. Ook hoe dat je dan met mensen die bang zijn ja. wel om kan gaan.
Dus hetzelfde als rijinstructeurs die gespecialiseerd zijn in phalanx,
ja,
bijvoorbeeld.
Ja, inderdaad. Heb je dus ook van tandartsen. Ja. Goed om te weten. Maar we gaan nu
we gaan naar 1958.
Het helemaal eng maken.
Nee, het is gewoon toevallig het beroep.
Oké, okay. The Deadly Dentist.
Moord.
Oké, okay, nou, ik neem je dus mee naar 1958, 3 februari. En op die dag werd Clara geboren. Clara werd geboren als Clara Suarez. Dat is gewoon haar naam. Ik ga hierbij alvast zeggen, ik had echt moeite met dit toen ik dit allemaal aan het uitzoeken, dat ik niet de hele tijd Carla zei. Dus in mijn hoofd. Dus waarschijnlijk, ja, mijn dyslexie gaat hier lekker op spelen. Maar zij werd in Bogota in Colombia geboren. En zij was vanaf moment 1 vastbesloten om tandarts te worden. En ze was heel erg gedreven om dit ook te bereiken. En ze werd opgevoed door haar moeder. Die was een weduwe. Die vader was volgens mij best wel jong in haar leven al overleden. En ze groeide uit tot een hele ambitieuze volwassene die tandheelkunde studeerde in haar thuisland, dus in Colombia, voordat ze eind jaren 80 naar de Verenigde Staten vertrok.
Oké.
En Clara maakte haar studie af. En dit vond ik wel raar, want ze was dus eerst afgestudeerd, maar volgens mij heeft ze een extra studie in Amerika gedaan. Want ze studeerde op een gegeven moment ook nog af aan de University of Texas School. Ze studeerde ook nog af aan de University of Texas.
Ah, maar misschien moet je een ander soort, nog een extra diploma hebben om dan in...
Oh ja, want dit was inderdaad de School of Dentistry.
Ja,
dus misschien dat ze...
Dat is een soort van master of zo, weet je, of specialisatie of
ja,
iets.
Ja, ja. Ja, dat kan wel. En ook dat die diploma's misschien niet gelijk lagen natuurlijk.
Ja.
En daarna werd ze kort ook nog eens gekroond tot Miss Columbia Houston.
Oh.
Tijdens de plaatselijke schoonheidswedstrijd. Dus ze was beauty
dame.
And brains.
Zo.
Hè? Ja.
Ik moet trouwens denken, weet je nog in Leuven dat die tandartsen, de mensen die, ja, de tandartsopleiding, die liepen allemaal met zo'n soort gereedschapkoffer.
Ja, wij hadden les met tandartsen ook. Hè? Ja. Filosofie hadden wij samen met tandartsen. Oké.
Okay. Het slechtste vak ooit, ja, van mij.
Nou, laten we daar maar niet dieper op ingaan, hoe, nee, we die examens hebben gehaald. Niks raars gebeurd, hoor, maar ik bedoel...
Ik had alles fout, toen heb ik het gehaald.
Ja,
maar
toen liepen we ook echt terug, zei ik, Leiden, ik klop van
dat was mijn herkansing. En bij de eerste kans had ik het wel alles gekloppen, toen had ik het niet gehaald.
Nee.
Maar goed, ik weet nog dat hun altijd met zo'n koffertje inderdaad zaten, met al die attributen.
Ja, ja, want je moest alles daarvoor zelf kopen.
Maar we mochten nooit speeltjes mee naar school,
nee,
nemen.
Jeetje, er werd niks voor ons geregeld daar. Nou, en ze ging werken in de Castle Dental Center, en dat deed ze in 1991, en ze ontmoette daar David. En David was erg gecharmeerd van Clara, en de romance die bloeide al heel snel op tussen de twee. En ze gingen op 14 februari 1992, dus een jaar later, trouwen.
Op Valentijnsdag.
Ja, zo romantisch.
Ik zeg hier niks over.
Nee. En dat was minder dan een jaar na hun eerste date ook. En,
ging ook weer rap. Al, ja, die zaken gaan zo rap.
Ja, ik ga echt een beetje uitkijken.
Ja, maar bij jou was het nog niet eens zo rap als,
nee,
zijn.
Nee, inderdaad. Op zich ben ik nog wel relaxed. Nou, vergeleken met deze mensen.
Ik ben gewoon in harde versnellingen gegaan. Zij zijn met de turbo.
Ja, ja, precies. En nou, David die was al eens eerder getrouwd geweest. En die had daar ook een dochter uit dat huwelijk. En ze heette Lindsay. En Clara hield ook eigenlijk van Lindsay alsof het haar eigen dochter was, zeg maar. En zo hadden ze een heel mooi gezin samen. En Clara, haar droom was om een succesvolle tandarts te worden. En die kwam ook uit toen ze in 1993 haar eigen praktijk kon openen.
Oh, wat
en,
goed.
David opende later ook Space Center Odontonxing.
Oh ja, die. Ja, daar ga ik altijd heen.
Orthodontics.
Orthodontist.
Ja, maar in het Engels. Orthodontics.
Oké, okay, ja.
Maar ik dacht, waarom doen we nou weer Space Center?
Ja, ik heel was verwarrend. Ook verwacht.
Ja,
maar misschien klinkt dat cool. Als je dan een beugel wil, dan je dan zo, een Space Center.
Wow, je hebt een buitenboord. Dan kan je dingen aanhangen, joh. Helemaal orbiten over je, rondom je hoofd.
Die hebben wij ook allebei gehad.
Ja, ik heb alle beugels gehad die er waren.
Had jij zo'n petje?
Ja, ook.
En ik had alleen buitenboord zo in je nek.
Ja, ik heb buitenboord gehad. Petje, een blokbeugel, een plaatjesbeugel, zo'n band alleen maar. En ja, een spalkje dan nu ook. Even kijken, volgens mij... Oh, dat was ook zo vies dat er met die blokbeugel moest ik dan op de basisschool had ik al een beugel. Hè? Want ik had een centimeter overbeet. Nooit geduimd, nooit getut of zo. Was gewoon genetisch.
Anders geboren voor het geluk. Dat is...
Maar toen moest ik die blokbeugel in tijdens groep 8 of groep 7. En dan had je nog zo'n laadje, weet je wel.
Maar oh, ja.
En ik mocht dan, die blokbeugel moest je dan in wanneer je niet moest praten in de klas. Nou, op zich een goede, geef iedereen een blokbeugel. Super stille klas. Maar elke keer als je dan moest praten, deed je dat ding uit. Nou ja, je kon
helemaal zo kwel.
Ja, en dan in je laadje gewoon zo. En dan moest je hem daar weer in doen. Fucking vies.
Dat doet mijn oma met de kus gebeurd.
En als je dan soms wilde praten met dat ding, iemand zegt, oh, niet aan. Nou, nu heb ik, soms wordt er gezegd, Colgate smile. Dus nou, weet je, het was uiteindelijk
het waard. Nu heb je echt goede tanden.
Ja, ja.
Ze moet eens weten wat je daarvoor
nou, inderdaad, pijnlijden. Oh, ik ben nog wakker gelegen van die blokbeugel. Nou ja, echt toch zo. Maar goed, weet ook de mensen die een beugel niet hebben, het komt goed.
Ja.
Waar was ik in mijn verhaal? Oh ja, dat is een spaceship. Maar ik had ook gekeken nog later. Hij heeft dus echt door heel het land... Had hij alleen, weet je wel, franchises van dat Space Center. Dus
zo, dat liep wel goed dan.
Ja, ze waren zeer succesvol. Maar ja, ik denk ook, tandartsen in Amerika, die staan toch hoger op de sociale ladder dan in Nederland. In ja. Nederland ben je even tussen aanhalingstekens gewoon tandarts.
Maar in Amerika ben je wel van dokter. Best wel langer tekort geweest aan tandartsen ook, hoor.
Hmm.
Dat eigenlijk heel veel mensen hierheen zijn gekomen die dus een buitenlandse opleiding hebben of daar vandaan komen, dat ze hier tandarts zijn geworden.
Oh,
of hier werken als tandarts, ja. Omdat hier dus een tekort was.
Oh.
Dus het is hier inderdaad niet zo'n booming.
Nee. Nou ja, in Amerika sta je gewoon ook hoger op de... Wordt het ook veel meer geprezen als je tandarts bent. Dan ben je ook echt... Ja,
arts?
Ja, echt arts. In Nederland is ook niet zo.
Ja, weet ik niet.
Ja, maar goed. Nou... In 1998 kreeg
ik vind het trouwens wel knap als je tandarts bent. Je moet wel echt...
Ja, pff, zo.
Hoe zeg je dan geen trillende handjes hebben?
Nee, ja, chirurg ook niet. Zo, ja, even tussendoor. Ik heb een keer... Ik moest naar een kaakchirurg. En want mijn kaak... Eén kaakknop, die viel... Ik tok eruit. Maar die tijdens eten, of niet alleen tijdens eten, voelde ik die hele tijd een beetje eruit gaan zo. En ik kon op een gegeven moment ook echt zo, er viel die, nou, echt knakken. Dus ik dacht, nou, dat vind ik echt niet chill. En ik wil voorkomen dat kaakgewricht helemaal gaat. Toen ben ik ook naar de fysio en zo allemaal gegaan. Maar toen moest ik ook langs de kaakchirurg. En die kaakchirurg van mij, die had chill de lateret en spasmus in zijn handen. Die ging maar, maar die deed die ook die kaakoperaties.
Dat moet toch niet kunnen?
Ja, ik weet niet. Hij ging ook mij even zo kijken als je dan je mond open doet. Hoe je, weet ik veel, hoe ging je zo voelen met de ene vinger in je mond en de andere erbuiten, weet je wel. En nou, dat ging allemaal goed. Maar toen hij daar niet mee bezig was, zag je gewoon soms van die...
Tiks.
Ja.
Ja, misschien dat hij dan anders die bezig is wel onder controle heeft of zo. Maar
ja,
dat is super
net als bij stotteren dat je dan wel goed kan zingen soms. Ja. Miss Montreal bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, nou goed. Ik ga heel te mijn verhaal kwijt.
Ik zal je er niet meer van
afhouden. Nou, dat maakt mij niet uit. Oh ja, in 1998 kregen ze twee kinderen. Of ja, een tweeling.
Ik wil zeggen, anders gaat het snel. Ze kregen een tweeling.
Ja, in één keer. Een tweeling, twee zonen. En die waren Brian en Bradley. En hun huwelijk leek eigenlijk perfect. Maar dat was eigenlijk niet zo. Want David begon in het voorjaar van 2002 een affaire met zijn receptioniste Aston. Lief zeg, die stereotypering al.
Dit is wel heel cliché.
Ja, dat bedoelde ik, cliché. Met Gail Bridges.
Oké.
Okay. Nou, Clara die kreeg het vermoeden van een affaire. En ze sprak David hierop aan. En op 17 juli 2002 gaf hij ook aan Clara aan van, ja, je hebt gelijk. Dus, nou, oké, okay, gelijk.
Makkelijk.
Ja, en dan ging die dag nog naar Bridges toe of naar, Gail... op zijn eigen werk eigenlijk gewoon om haar te informeren en te ontslaan.
Hierbij ben je geïnformeerd dat mevrouw achter onze affaire is gekomen. Hierbij wil ik je ook informeren dat je nu ontslagen bent. Ja. Want ik mag hier wel blijven, want dit is mijn bedrijf. Ja.
En, doei. Ja, okay. Zou zij misschien, daar zou zij wel hem voor kunnen aanklagen.
Denk dat ik. Denk ik wel.
Maar heeft ze niet gedaan. Stom. Zou ik nog doen. Nou, de twee, en dan bedoel ik Clara en David, begonnen hun huwelijk te herstellen. En David zei zelfs tegen een vriend van, we gaan het echt redden. We komen hier echt uit. Dus nou, helemaal top toch, zou je denken. Nou, vervolgens liet David aan Clara weten van, ja, ik wil Gail nog één keer eigenlijk zien. En één keer een diner, zodat ik het echt helemaal goed kan beëindigen. Want hij was er wel eerlijk in tegen Clara. Hij had tegen Gail gezegd dat ze een open huwelijk hadden.
Oké.
Okay. Nou, dan moest hij dus even vertellen dat dat niet zo was. En dat hij...
Dat is echt vaak, hoor ik dat, hoor. Dan denk ik, waarom liegen mensen daarom?
Ja.
Ja, omdat ze denken dat het makkelijk is. Ja, maar ja. Dat vind ik zo naar voor de mensen die dat wel echt hebben besproken. En nu denkt iedereen dat je
Ja, want daar komen al die stomme verhalen en dingen over open relaties, dat er altijd haat van komt. Dat is niet per se zo. Als je heel goed communiceert, misschien dan nog ook soms dat het wel even moeilijk is. Maar bij deze gevallen, dat is eigenlijk niet, vind ik, een open relatie.
Nee, of, dat is gewoon geen open relatie, want er is geen openheid.
Nee. En ik snap Gail dan eigenlijk, weet je, dat is ook dan zielig voor haar natuurlijk.
Want zij denkt, ik doe niks fout.
Nee, zij denkt, en misschien, zij was eigenlijk ook akkoord gegaan met heel die open constructie.
Ja.
Eigenlijk had David ook beter naar Clara kunnen gaan van, is open niks voor ons? Was het allemaal opgelost? Ja. Nou, Clara die vond dat oké en ze zei, nou ga maar. Maar ze had toch niet een heel goed gevoel. En ze huurde toen ook in het geheim de Blue Moon Investigators in.
Oeh, dat klinkt wel leuk.
Ja, dat waren dus, dat was een privédetectivebureau.
Blue Moon.
Oh ja, ze huurden dat bureau in, zodat ze hem natuurlijk kon volgen naar het diner. Dat is wel logisch natuurlijk, niet dat ze zeggen, ik ga eens even iemand anders. En ervoor zorgen dat haar man echt de relatie beëindigde. En dat ze, of in ieder geval niet dat zij daarvoor verhoorde, maar dat ze dat kon zien dat dat echt was gebeurd. Dit was op 22 juli 2002. Dus een aantal dagen nadat ook David natuurlijk Gail al had geïnformeerd en ontslagen. Maar op de avond van 24 juli 2002 kreeg Clara een verwoestend telefoontje van de onderzoeker. Want haar man en Gail spraken niet in een restaurant af, maar waren samen naar de Nassau Bay Hilton Hotel gegaan.
Oh, een hotel?
Ja. Oh, oh, oh. En dit was ook nog eens het hotel waar David en Clara 10 jaar eerder waren getrouwd.
Niet slim. Er zijn er zoveel hotels waarschijnlijk.
Ja, ga dan naar een andere. Dat was toch iets minder pijnlijk geweest, toch? Oké. Okay. Nou, er was dus ook Lindsay natuurlijk, de dochter van David. En die was eigenlijk gedurende het hele jaar tijdens school in Ohio bij haar moeder. Maar zij was in de zomer vaak in Houston bij haar vader om daar de tijd door te brengen. En ook dan met Clara te zijn. En ze hadden gewoon ook een goede band.
Ja, en met de broertjes waarschijnlijk.
Oh ja, met haar broertjes natuurlijk. En Lindsay was bij Clara toen ze dit nieuws kreeg van dat David niet de relatie aan het verbreken was met Gail, maar dat ze eigenlijk samen in een hotel waren en dat het er niet op uit zou dat ze een relatie aan het verbreken waren, maar eerder juist aan het verbinden waren, zeg maar. En Clara die ging ook gewoon die dag niet na en die zei, ik ga gelijk naar het hotel toe. En Lindsay die ging toen ook mee om haar vader te confronteren. Die was denk ik ook boos op haar vader.
Ja, die zal er wel een beetje hoogte van hebben gekregen.
Ja, al vond ik wel van Clara, betrek Lindsay hier niet bij. Laat die gewoon thuis en doe het zelf. Ik zou sowieso denk ik niet naar het hotel misschien gaan. Ik zou dan wachten. Dan heb je toch veel meer credits.
Ja, dat zou ik ook wel doen. Maar ja, ze was waarschijnlijk boos.
Ja. Ja, dat is waar.
Verdrietig en alle emoties.
Ja. Dus ze snelde eigenlijk naar het hotel om haar man te confronteren. En Clara vond haar man met Gail samen in de hotellobby. En ze liep naar hun toe en zei, jij bitch, hij is mijn man. En ze schreeuwde ze dan naar Gail en ze sloeg haar. En toen ging ze ook nog roepen, dit is Dr. David Harris en hij neukt met deze vrouw hier.
Ik denk dat ze erg boos was.
Ja, ja. Dat maak ik nou nooit mee dat zoiets gebeurt.
En als je een hotel hebt, bedoel je?
Ja, gewoon, ja. Dat je... Ik zag laatst op Instagram ook. En dan was een interview met een iemand die had in een high-class hotel gewerkt. Was van Vice volgens mij. En die vertelde ook wat wij meemaken hier. Qua ook dat woedende vrouwen binnenkomen. Dat een man vreemd gaat. Of andersom. Of swingersparties die uit de hand lopen. Echt. En toen denk je, volgens mij is er heel veel in het hotel achter gesloten deuren. Waar je niet bij nadenkt. Als je zelf een weekendje weg bent, denk je, oh, gezel.
Ja.
Maar
ja.
Wat er allemaal gebeurt.
Ja, en ook illegaal sekswerk en zo.
Ja, en ja. Ook suicides, pogingen, moord, van alles. Hè? Onderduiken, ja. hotel, overal. Nou goed, oké. Lindsay die was er natuurlijk ook bij en die begon haar vader ook te slaan. Terwijl ze schreeuwde, ik haat je. En toen scheurde Clara ook nog het shirt van Gil af. Heel recht.
Wat is daar gebeurd?
Oké, ik heb wel eens geprobeerd. Niet uit woede, maar omdat ik het leuk vond het shirt kapot te scheuren van iemand. Hè?
Dat gaat niet makkelijk, hè?
Het is best moeilijk. Je moet er echt een knipje in maken eerst.
Ja, of echt veel kracht zetten met twee
Ja, hier was natuurlijk woede.
Dus dan, ja, misschien was er zo'n topje aan, net als jij nu, zo'n wat dunne
stof. Oh ja, een beetje mijn kant. Ja. Ja, ik heb een kant topje aan ook,
hè? Ja, daarom.
Heel sensueel dit. Maar die werd opengescheurd en daarna gooiden ze David op de grond. En vervolgens, het was volgens mij echt grote chaos. En vervolgens begeleidde David Gill weg, zeg maar. Terwijl het hotelpersoneel Clara naar buiten bracht. Ook, zeg maar, dat ze werden gescheiden. En zij, of Clara en Lindsay, stapten in hun zilveren S-klasse 430 Mercedes-Benz.
Zo, dat is even gedetailleerd.
Ja, en gingen daar wachten. Ik denk dat ze gingen wachten, want... het idee was dat David dan naar hen toe zou komen weer. En de luxe auto, eigenlijk het symbool van haar Amerikaanse succesverhaal natuurlijk, werd al snel een moordwapen.
Oh, ja. Dat is wel een duur moordwapen dan, ja.
Ja, want volgens de Los Angeles Times getuigde Lindsay later dat Harris, of dat Clara zei, ik ga op hem inrijden. Oh. Ja. Terwijl ze in de auto zaten en wachten tot David zou komen. En toen hij naar buiten liep om naar hen toe te komen, deed Clara dat precies. Waardoor hij 25 voet, 7,5 meter bijna, sorry.
Ja.
Waardoor hij 7,5 meter van door de parkeerplaats, of op de parkeerplaats heen en weer vloog natuurlijk. Zo, pats, naar de andere kant. En getuigen herinneren zich dat Lindsay aan het schreeuwen was en probeerde uit de auto te komen. Maar Clara snelde weer weg om haar man nog een keer aan te rijden. Ze draaide de auto zodat ze hem weer kon aanrijden en maakte toen een bocht van 180 graden om hem opnieuw te proberen te raken. Dus die was...
Zo, die was helemaal gek.
Ja, helemaal aan het driften gewoon.
Ja,
Fast and Furious. I can tell you what to go. Go. Fast and Furious. Dat vind ik zo'n leuk liedje. Maar dat is van Fast and Furious 3.
Wie hem herkent, die mag het doorsturen.
Maar daar zijn ze ook aan het driften in de parkeergarage.
Ja, maar driften is ook echt niet zo makkelijk als dat het eruit ziet.
Nee.
Dus ik, ja. Vooral, volgens mij zijn ook best wel zware auto's. Maar ja.
En dit was ook wel een grote auto. Maar getuigen herinneren zich ook dat Clara Lindsay in het gezicht aan het slaan was. En dat ze toen beide het voertuig verlieten. Wat een chaos is hier.
Zo, maar echt. En die, ik zie gewoon alleen maar zo'n hotel binnenstappen, schuchten kapot, schreeuwen, dan die auto.
Ja, totale chaos.
Ja, dat is echt wel totaal. Je zou daar maar getuige van zijn, hè?
Ja.
Je hebt gewoon lekker een weekendje weg gehad. Je staat met je koffertje te wachten.
Bij de lobby.
Tot je uit kan checken of zo. En dan zie je dat.
En dan denk je, is in Fast and Furious? Fast and Furious? Opname. Oh nee, dit is echt erg. Sorry. Ik ben even vergeten dat dit echt verhaal is. Ik mag er niet om lachen. Wat erg?
Erg!
Nou, toen stapten ze dus beide uit de auto, Clara en Lindsay. En Lindsay huilde ook helemaal toen ze naar haar stervende vader ging. En Clara deed dat ook. En toen pakte Clara haar man. En die hield ze als, zeg maar, weet je, zo'n kind in haar armen, wiegde. Ik moet dan een beetje aan Enrique Iglesias denken. Aan die Van de Hero.
Ja. If you tell me, ik ben wel lekker aan het zingen deze aflevering. Ja, iedereen pakt Shazam er nou bij om te horen welk nummer je hebt.
Daar gaat Erika Klees ook dood. En dan zit hij in die armen van die vriendin in die regen op straat, weet je, aangereden. Oh, dramatisch.
Die clip heb ik geskipt, denk ik.
Oh, nou, daar heeft hij... Oh, ja. Oh, you can take my breath away. Maar goed, maar ja, ik vind eigenlijk, sorry hoor, Clara, blijf even van je vent af die je net drie keer overreden hebt.
Net alsof ze hem nu moet troosten.
Ja, want ze begon nu ook te vertellen, ja, het spijt me zo. Sorry, dat is toch veel te laat.
Ja, maar ik denk wel dat zij ineens uit de moeder gevallen is.
Ik snap hem. Oké.
En maar dat meske zat in die auto, hè?
Ja, nou, traumatisch, hè? En... Clara, die had dus haar man vast van het spijt me zo en ik hou zoveel van je. Maar de 44-jarige orthodontist is toen helaas al in haar armen overleden.
Ja, daar overleef je ook bijna niet.
Nee, daar kan je eigenlijk bijna niet overleven. Maar Clara had toen haar man in de armen. Ik vind dat Lindsay zat er dan bij. Weet je, ja. Clara, het is jouw schuld. Neem even gewoon...
afstand.
Ja, Jezus. Had eerder die afstand genomen, weet je wel.
Ja.
Maar om 21:48 werd hij doodverklaard. En Clara Harris werd natuurlijk direct beschuldigd van moord. Dat was enigszins wel duidelijk natuurlijk.
Ik wou zeggen, het was niet erg dat je dacht, goh,
ja.
Wat zou er zijn gebeurd?
Wie zou de dader zijn? Onduidelijk. Nou, het verhaal van de boze tandarts die haar man vermoordde verspreidde zich als een lopend vuurtje. En tientallen fotojournalisten die stroomden naar haar eerste rechtbankverschijning ook om een kiekje van haar te krijgen. En haar zonen die werden onder de hoede van de familievrienden geplaatst. Want dat is natuurlijk ook zo, hè? Als jouw ouders elkaar vermoorden, wie zeg maar...
Ja, wie zorgde dan voor
jou? Even kijken, die kinderen waren natuurlijk in... even terug hoor. In 1998 geboren. Dit was in 2002.
Ja, die waren pas vier.
Ja. En haar stiefdochter Lindsay, die ging ook getuigen tegen haar tijdens het proces. En dat begon in 2003. Logisch dat trouwens Lindsay natuurlijk tegen haar ging getuigen.
Ja, natuurlijk.
En naast deze getuigenis was ook nog die privédetective die Clara had ingehuurd. Die hadden toevallig eigenlijk dit helemaal vastgelegd op video.
Oh.
Omdat die daar ook waren om hem nog meer te volgen. En die hadden alles gefilmd.
Ja.
Dan heb je echt in je eigen vingers gesneden.
Ja, dat heb je niet slim aangepakt.
Nee. Ja, dit werd ook als bewijsmateriaal ingevoerd. En omdat, omdat Clara alleen maar op de parkeerplaats aan het omcirkelen was... en David eigenlijk nauwelijks zichtbaar was in die video's... ging de verdediging nog zeggen dat ze maar één keer op hem inreed... en dat ze gewoon rondjes aan het rijden. Ik kan het niet zomaar. Ik heb tijdens deze podcast verbaas ik me steeds meer over advocaten... dat je daar gewoon strak gezicht kan zeggen. Ze was gewoon aan het keren. Wat zeg jij? Ze was een parkeerplaatsje aan het zoeken. Ze was gewoon aan het keren heel de tijd. En dat je dan gewoon ook echt... Er is iemand
met
dood.
Met een stalen gezicht. Ja. Ja.
En dat je dat gewoon kan zeggen.
Kijk, ik snap dat we ook... Dat je als advocaat snap ik ook wel dat je natuurlijk wil... dat het proces eerlijk verloopt en zo.
Ja.
En dan heeft iedereen recht op. Maar inderdaad, om dan zulke dingen te gaan zeggen... Oeh. Maar dan heb ik... Ja, ik kan nu niet gelijk een voorbeeld... Maar dan heb ik bij wel meer zaken. Dan ik dacht, oh ja, chef, dat zou inderdaad.
Ja, inderdaad. Nou, op zich... wat het enige was wel kut... Of hoe zeg je dat... Nou, wat dit beaamde was dat de lijkschouwer maar één bandenspoor kon vinden op het lichaam van David. Maar ja, dat betekent niet dat hij niet
geraakt
minder...
is.
Nee, want hij is misschien één keer overreden echt. Maar de rest, de eerste keer is hij gewoon staand geraakt natuurlijk. Toen gingen die banden ook niet over hem heen.
Nee.
Toch? Ja, dan zie je misschien zo'n Mercedes logo in zijn borst.
Ja.
Nou, een oud collega van mij in Australië heeft een auto-ongeluk gehad. Ja, dat is echt eigenlijk niet grappig hoor. Maar die had dus door de airbag, en dat is het logo van de auto natuurlijk op je stuur. Die klapte zo en heeft het logo van de auto was eigenlijk gewoon als een blauwe plek in haar borst.
Oei. Ja, maar bij Mercedes, en nu is dat gelukkig niet meer. Maar vroeger waren dat die uitstekende dingen. En vroeger klapte die ook niet mee. Zeg maar, dus dan had je nadat daar verwondingen van kwamen. Omdat dat dan rechtop stond, dat je dat rondje met dat logo erin. En dan, die werkte ook niet mee. Dus dan kreeg je dat gewoon nog gepierst soms in je lichaam als je iemand aanreed. En toen later moest dat logo ook kunnen klappen.
Ja, en het werd ook te veel gestolen volgens mij ook. Ja, toen ze echt uit konden klappen. Hè?
Ja, en toen uiteindelijk moesten ze dus in kunnen klappen, Dat was niet tegen het steen, maar dat was gewoon voor ongelukken. En nu is,
ja, nu is het helemaal dat je niet meer...
Maar dat is natuurlijk ook bij Rolls Royce of zo. Dat, ja, dat ziet er wel cool uit, maar dat is wel eng als je daar zo, ja, in aanrijdt.
Ja, stel je rijdt de fiets eraan en je krijgt net zo'n ding geklapt in je gezicht. Ja, ja, dat is niks. Nou, gelukkig was er ook een politieagent die was getuige van heel het misdrijf. En die getuigde weer dat er wel drie keer, dat hij wel drie keer was, ja, aangereden. En Lindsay beaamde dit ook weer. En ze zei ook, Lindsay, dat Clara dus die schokkende uitspraken had gedaan. En ook nog een week voordat David werd vermoord. Want ze had gezegd, met dit alles wat hij me heeft aangedaan, zou ik hem kunnen doden en er gewoon mee weg kunnen komen, had ze gezegd. Nou, meid had er niet op een parkeerplaats met overal...
Nee.
Met eigen gehuurde cameraploeg, maar niet moeten doen.
Dat is niet erg slim, nee.
Nee, maar ja, sowieso niet heel slim.
Ik denk ook niet dat, maar ik denk niet dat dit helemaal... Dit was niet echt voorbedacht te raden, denk ik.
Nee, daar kom ik ook nog wel bij. Nou, de advocaat van Clara, George Parnham, die drong erop aan dat zij niet zou verschijnen. Dat ze niet zou zelf taking the stand, dat je daar zo gaat, yeah, praten. Omdat hij de angst had dat ze zichzelf zou beschuldigen en eigenlijk nog erger in de problemen zou krijgen, problemen zou werken. Maar ja, ze getuigde hoe dan ook. En Parnham, of George, die was zo gestrest hiervan dat hij flauw viel in de rechtszaak.
Lijkt als je advocaat flauw van.
Ja, en dat hij toen naar het ziekenhuis moest en moest worden opgenomen.
Oh.
Dus toen werd ook even de hele rechtszaak stilgelegd. Nou, uiteindelijk aan het einde van de rechtszaak, toen George weer helemaal bij zinnen was en toen hij weer zijn zegje kon doen, pleitte hij ook dat de twee zonen hun moeder nog nodig hebben. En hij wees erop dat zelfs de ouders van ouders en broer van David namens Clara hadden getuigd.
Oké. Okay.
Want die hadden gezegd van, ja, ik vind het zo zielig voor de kleinkinderen als ze beide ouders verliezen, ja, hadden ze gezegd. Nou, en toen had hij gezegd van, ik denk dat het boekdelen spreekt dat de familie van David dit zegt. En dan zou de jury ook, daar zou de jury iets mee moeten doen. Nou, toen had de aanklager Mia Magnus, coole naam hè, Mia Magnus. Ja. Lijkt net zo'n pornoster, Mia Magnus.
Ja, ja.
Die had gezegd van, nou, die zoons, daar zal wel voor gezorgd worden. En kinderen, die passen zich aan en die overleven. Want dat is wat kinderen doen.
Mm-hmm.
Snap ik ook wel. En ze spotten ook een beetje met de verklaring van George over het houden van de jongens, omdat het de laatste ouder was. En toen had ze gezegd, nou, ze mag niet de eer krijgen dat ze van zichzelf een alleenstaande ouder heeft gemaakt. Vond ik sterk.
Ja, vond ik ook een, ja, goeie.
Denk ik, ja.
Want dat heeft ze wel gedaan, inderdaad.
Ja, en dan word je eigenlijk straf verminderd omdat je zelf een straf... Dat is een soort paradox bijna.
Ja.
Maar ze begon ook over Lindsay en toen begon ze ook te huilen terwijl ze dit uitsprak. Want ze zei ook van, ja, je moet je voorstellen dat je daarbij in die auto zat.
Ja,
hè?
En dan ook
daarbij zat wanneer je vader sterft. En je wil nu ook, denk ik, ook niet weten, die ga ik niet proberen te lachen, niet weten hoe je eruit ziet.
Nee, en wat een klap dat is.
Ja, na drie keer, hè. En de 17-jarige, Lindsay was toen 17, die heeft toen ook in haar getuigen aangegeven dat ze vier keer heeft geprobeerd zelfmoord te plegen in de maanden na de dood van haar vader. Omdat ze het gewoon niet trok en zo getraumatiseerd was. En Magne of Mia, die herinnerde de juryleden er ook aan dat Lindsay de kleding van haar vader uit de vuilnisbak had gehaald. Waar ze eerder die dag waren gegooid om toen ze het huis waren aan het opruimen. En dat ze die kleren in het bed had gelegd, zodat ze kon voelen alsof hij er nog een beetje bij was.
Oh, wat zielig, hè?
Ja. Toen eigenlijk Mia zei van, ja, jury, je moet die George helemaal niet in die zoons komen wel terecht. En het is aan u de taak dat deze vrouw juist vast komt te zitten en hier, ja, niet zomaar mee wegkomt. Nou, Mia zei dat ze ook bijna beledigd was om te denken dat de verdachte ook maar hier een beetje heeft geleden. Want ze heeft het gewoon zelf veroorzaakt.
Ja.
En toen zei ze, hoe zit het met de brutaliteit en het geweld die bij zijn dood betrokken waren? Stervend lag hij op de stoep, verdrinkend in zijn eigen bloed, terwijl zijn dochter moest toekijken.
Oh.
Ja. Nou, even kijken, toen zei ze ook nog als laatste, het juiste doen voelt niet altijd goed. En dat is de positie waarin u zich bevindt. Maar ik weet dat u het juiste zult doen, had ze tegen de jury gezegd. Nou, na drie weken van proces werd Clara Harris op 14 februari 2003...
Oeh, de trouwdag.
Ja, 11 jaar nadat ze waren getrouwd, beschuldigd van crime passionnel.
Mm-hmm.
En ze werd veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf en een boete van $10,000... En dat was het maximum dat onder die dergelijke omstandigheden voor moord was toegestaan, zeg maar. Dus ze kon, ja, niet meer krijgen. Want het was, als het opzettelijke moord was in Texas, was het minimaal 5 jaar tot levenslang. En op crime passionnel staat de minimumstraf van 2 jaar tot maximum 20 jaar.
Oh ja.
Oké.
Nou, haar zonen die bezocht haar elke maand in de Mountain View Unit gevangenis in Gainesville in Texas. En uiteindelijk verzochten zij ook eigenlijk ja, de hogere instanties op haar voorwaardelijke vrijlating in april 2013 en in september 2016. Maar deze werden allebei afgewezen. Maar haar derde verzoek kreeg wel een boost toen haar zonen beweerden dat hun leven eigenlijk niks meer waard was zonder hun moeder en hun vader. Maar dit is natuurlijk ook... dit is veel later, dus die zonen waren ook wel nu meer
ouder.
En daarnaast was Clara ook een modelgevangene, want als onderdeel van het gevangenisprogramma leerde ze breien en werkte ze enkele uren per dag om schoolboeken in breien te vertalen. En bovendien heeft ze ook geen enkele regel binnen de gevangenis ooit overtreden. En ze zeiden ook, een van haar advocaten zei ook, Clara's doel was om voorwaardelijk vrij te komen, zodat ze herenigd kon worden met haar zonen. En dat was ook, elk moment dacht ze aan deze jongens. En ze zou haar tegenhouden om deze kans te kunnen grijpen dat ze vervroegd vrij zou komen. Dus ze wilde dat helemaal niet in gevaar brengen. En uiteindelijk is Clara in november 2017 voorwaardelijk vrijgelaten en werd ze op 11 mei 2018 om, of in ieder geval dat wij toen besloten. En op 11 mei 2018 om 8:20, 8:50 ochtends, werd ze uit de gevangenis gelaten. Mm-hmm. Ze is later ook nog geïnterviewd door Oprah. Ja, ik heb het niet gezien eigenlijk, ik heb ook niet opgezocht. Maar toen zei Clara ook, ik wil beoordeeld worden op wat er echt is gebeurd en niet op de speculaties van mensen die ze hebben gemaakt. Ik bevond me in een situatie waar ik mezelf nooit toe in staat achtte.
Dat wilde ik net ook zeggen. Dat is misschien bij die crime passionnel of crime passionnel. Ja. Ik denk ook dat je zelf, omdat dat dan zo niet met voorbedachte raad is, dat je zelf ook niet verwacht van jezelf dat je daar ooit toe in staat was.
Nee.
En dan, het is niet goed wat ze heeft gedaan. Maar Het is wel kut dat je daar dus nu dan ook voor altijd soort van de gevolgen van hebt of zo.
Ja.
Nou, ik vind het anders als iemand... Kijk, als je bijvoorbeeld natuurlijk met voorbedachte raad... dan heb je vaak heel veel punten waarop je nog terug kan.
Ja, hier was het...
En hier was het echt gewoon een rage of zo. Ja. Gewoon helemaal gekke werk.
Ja, ze was helemaal crazy.
Ja.
En Clara is nu 60 jaar oud en wordt al helemaal zo grijzig, zo'n oud mevrouwtje. En ze heeft ook helemaal geen cent op zak, want ik kon niet ergens goed vinden waar. Maar ze is uiteindelijk in een van die aanvragen dat ze vrijgelaten is ze nog eens veroordeeld. En moest haar schoonfamilie nog $3,75 miljoen betalen.
Oh.
Van, ja, weet ik veel, de van
schadevergoeding
inderdaad. Oh. Dus nou ja, die heeft helemaal geen geld meer. En ze ging eerst bij een vriend gewoon wonen. Toen ging ze ook op zoek naar een baan. En het bedrijf dat breienprogramma gaf in de gevangenis, heeft nu Clara gevraagd om te blijven werken bij haar. Omdat ze daar natuurlijk, ja, daar was ze heel goed in, denk ik. Ze was heel toegewijd in haar werk. En vanwege haar strafblad kan ze natuurlijk geen tandheelkunde meer uitvoeren. Maar dat lijkt me wel enigszins logisch. En haar vrienden die hebben verteld dat ze zich zorgen maken dat de mensen die ze ontmoet haar zullen beseffen wie ze dan is, zich dan altijd zullen terugtrekken. En ze zeggen het is jammer dat ze dat doen, want ja, ze heeft een vreselijke fout gemaakt in een kwartier, maar ze is een geweldige vrouw en het is tijd om haar te vergeven en verder te laten gaan.
Ja.
Ja, ben ik ook wel enigszins...
Nee.
Ja, het is wel vreselijk.
Oké, nou...
Nou, dat was de Deadly Dentist.
Lust.
Nou, ik dacht, want soms geef ik ook cliënten mee die zeggen dan, ja, maar wij hebben nooit ruzie. En dan zeg ik, nou, op zich is het niet eens zo heel goed hoor. Je mag heus wel een keer ruzie maken, maar je moet wel leren ruzie maken, zeg maar.
Ja, en ook wel, ik vind altijd, mensen hebben dan bijvoorbeeld, snappen dan niet goed wat een discussie of een oneenigheid of een ruzie is.
Ja.
Weet je wel? Precies. Dat is ook zo van, oeh, maar we hebben nooit ruzie. Ja. Denk ik, ja, maar je kan nooit niet. Het gebeurt ook niet dat je altijd op één level zit en alles allemaal hetzelfde vindt.
En soms, dat lijntje tussen een verhitte discussie en een ruzie is ook wel dun op zich. Ja. Het kan ineens ook omslaan als het ineens persoonlijk wordt of zo. Maar ja, als mensen zeggen, ik heb nooit ruzie, denk ik, ja, leer maar eens wel ruzie maken. Want soms is het, denk ik, volgens mij echt wel goed. Als je gewoon niet gelijk met borden gaat gooien en zo, hè. En niet gelijk elkaar overrijden met een auto, maar gewoon kan praten over dingen in een ruzie. Of kan leren van dat je op een bepaald moment ook heel even weg mag lopen.
Ja.
Want daar vind ik altijd, als mensen dan weglopen in een situatie, dan gaat de ander altijd, oh, kinderachtig, je loopt weg. Nee, dat is super volwassen.
Ja, dat is dus. Ik heb er ook wel eens in de praktijk. En ik zeg altijd tegen de cliënt inderdaad van ja, dat je uiteindelijk moet je gewoon een keer weglopen, inderdaad. Ja. En dat eigenlijk degene die wegloopt inderdaad de meest volwassene is op dat moment.
Ja.
Tenzij je kinderachtig wegloopt en zegt dat je nooit meer terugkomt of zo.
Ja, en dan boos dingen achterlaat of weet ik
het. Maar als jij gewoon degene zegt van nou sorry, maar ik laat het even gaan of ik kan het nu even niet handelen.
Ja, ik merk aan mezelf dat ik heel erg geïrriteerd word en ik ga hier nou super irritant voor de ander eigenlijk vaak. Hè? Want die is juist in emotie en denkt dan, oh ga jij nu de volwassenen uithangen? Wat helemaal boos. En ik zeg ook wel eens, als je dan wegloopt, mag je prima in een kamer gewoon een kussen pakken en daarin gaan schreeuwen en gaan roepen wat je zou willen zeggen, maar zeg het dan niet tegen je partner.
Ja, en ik denk ook wel dat wat vaak ook heel veel ruzie of oneenigheid bijvoorbeeld ook wel eens gaat over dat het over de app of zo gaat.
Ja.
En dat je dan zeg ook altijd, typ eerst wat je wilt typen in je notities. Ja. Ja. Lees het dan. 9 van de 10 keer denk je, oh god, ik ben blij dat ik het niet verstuurd heb. En dan kijk je of je wat je wel of niet stuurt.
Ja, inderdaad. Ik denk ook in deze zaak, eigenlijk deden ze het goed, hè. Clara en Lindsay gingen in de auto zitten, David ging weg. Maar ze zijn nog te vroeg weer terug bij elkaar gekomen eigenlijk.
Ja.
Ze hadden eigenlijk thuis ergens moeten afspreken en gewoon rustig
en
moesten
zitten. En Clara had Lindsay nooit bij mogen betrekken.
Nee, sowieso niet. Maar ik denk dus ja.
Maar wat voor tips geef jij nog meer mee als, om te zeggen hoe dat je dan wel ruzie kan maken?
Nou, even denken hoor.
Ja, nu zet ik je voor het blok.
Ja, ik heb het niet voorbereid. Maar meestal zeg ik inderdaad, je mag gewoon weglopen. En ook dat je dan afspreekt eigenlijk van, oké, ik loop nou weg. En laten we dit wel nog afmaken. Zeg maar niet de ruzie, maar het gesprek. Dat als je gewoon wegloopt en daarna niks ermee doet, dan loopt het eigenlijk uiteindelijk toch nog een keer op een volgende keer. Dus dat je wel afspreekt, ik kom over een half uur terug, een uur of ga wandelen, weet je wel. Dat je dan zegt van, oké, laten we het straks dan even weer bespreken of kunnen we even allebei wat zakken in onze emotie en dan bespreken we het later weer. Dat je wel altijd afmaakt. En ja, ik zeg eigenlijk, maar dat zijn hele, zijn, ik zeg ook altijd makkelijker gezegd dan gedaan hoor. Maar dat mensen wel vaker moeten opletten, vind ik, dat of cliënten en ik zelf ook, ieder mens eigenlijk, dat je uitkijkt met de hele tijd te zeggen, jij doet dit, jij doet dat. Nee. En dat ik altijd zeg, praat in ik-vorm. Van, ik vind het vervelend dat ik dit ervaar, of weet ik, maar dat je het bij jezelf houdt. En niet...
Ja, want naar jezelf wijzen is moeilijker dan naar de ander wijzen. Ja. Maar het is wel, het komt wel minder aanvallend over.
Ja, want anders ben je op een gegeven moment...
Maar je bent de ander ook kwijt. Als je de ander aanvalt met, ja, maar jij let nooit op, maar jij doet dit niet.
Ik zeg, maar jij doet het ook niet. Vorige week heb jij het ook niet gedaan.
Ja.
Dat zeg ik ook altijd. Haal nooit van die... Ga geen... dingen van het verleden en precies, weet je wel, vanuit voorbeelden alleen maar. Want uiteindelijk weet je niet eens meer waar je ruzie over had.
Nee. En als afsluiter denk ik, of ik weet niet of jij nog een hele brandende tip hebt, maar wat ik wel altijd heb is in dit geval ook, als je zeg maar wel verder wil gaan nadat er een affaire is geweest of zo, dan moet je dat echt samen af kunnen sluiten.
Ja.
En niet weer elke ruzie gelijk die oude koeien uit de sloot halen.
Nee.
Want jij hebt je hebt er allebei voor gekozen om verder te gaan met de relatie. En dat vind ik niet dat je dat kan maken.
Nee, dan heb je niet het recht ineens dat je de rest van jullie leven samen altijd kan zeggen in de ruzie. Ja, maar jij toen met Gail, vuile, vieze klootzak dat je bent.
Ja. Dan moet je niet verder met elkaar gaan.
Nee, dan moet je inderdaad... En misschien is het hartstikke moeilijk en dan moet je misschien ons even bellen voor een aantal gesprekken om je relatie goed daarin te herstellen. Maar inderdaad, je kan dan niet de rest van iemands leven diegene daarvoor straffen eigenlijk.
Nee.
Nou, en gewoon, ik zeg, dat is mijn laatste tip, kijk uit dat je niet gaat pingpongen. En dat bedoel ik eigenlijk mee, wat we eigenlijk net een beetje zeggen, maar je ziet vaak als de ene begint met zo'n jij-uitspraak, dat de ander dat dan doet en dat het dan weer en dan weer en dan begin je op een gegeven moment.
En als niemand dan niemand de situatie uitgaat, dan blijf je bezig.
Ja, gewoon, Dus, en hou gewoon goed in de gaten samen. En soms is het fucking moeilijk, hè, als je in emotie zit, maar houd wel een beetje in de gaten zelf van, oké, waar praten we nu eigenlijk over? Zijn we inderdaad zo ver aan het pingpongen dat we niet eens meer weten waar het over ging? Of weten we nog wel waar het over gaat? En zeg even van, oké, hebben we het nog steeds hierover? Ja, oké, nou, dan ga je weer lekker door. Maar ja, probeer een beetje in oog te houden waar je het over hebt. En ga niet helemaal alles erbij halen.
En een discussie is oké, hè, jongens, dat mag wel. Een ruzie gaat het vaak ook niet meer over iets. En is het meer gewoon, iedereen is boos en...
Ja.
Maar een discussie, je mag ook allemaal andere mening hebben. En je mag iets anders vinden, maar praat daar normaal over. En inderdaad niet allemaal de schuld geven. Want hoe dat jij denkt, is echt niet per se superieur aan hoe dat de ander denkt.
En je hoeft het niet eens
eens te zijn met elkaar.
Nee, eens te zijn. Er zijn ook compromissen. En soms ook niet eens een compromis mogelijk. Maar dan moet je wel to agree to disagree.
Yes.
Nou, en daarbij hou ik het.
Ja, en wil je ons nog iets laten weten? Hè?
Ja, contactformulier natuurlijk. Kan je lekker invullen op www.seksologenmet2.nl/contact.
Ja, of je gaat naar onze Instagram, @seksologenmet2. En was hem, denk ik.
Ja, hele dikke kus aan iedereen.
Ja, oké. Okay. Ja, dat was hem, denk ik. Ciao, ciao!
Doei.